Gaat dan om de samenwerking die gezocht wordt, want dat is met Bezel, Venray, Horst aan de Maas rondom de rol van de gemeente in energietransitie. Is dat de samenwerking die u bedoelt? Of is het een andersoortige samenwerking zoals in restverband bijvoorbeeld? Ja, ik wil maar even helder stellen.
Allebei.
Marcel gaat over de rest. Ik zal nog heel even terugkomen op het onderzoek rol van de energietransitie. Binnenkort wordt een concept daarvan opgeleverd, wat nadrukkelijk resulteert in een matrix waarin de gemeente zich kan positioneren, of een project kan positioneren om na te gaan, als we een bepaalde rol aanmeten, onszelf aanmeten, welke kansen en risico's zitten erin. Dat we meer opschuiven in die participerende rol, logisch, meer risico's ook. Op allerlei fronten. Maar er zitten ook meer kansen in. En het is van belang om dat goed met elkaar af te tasten. En we brengen ook casussen uit de regio in. Om daar een goed gevoel bij te krijgen. Als de noodzaak aan de orde is. Want het hoeft niet altijd een vooropgezet doel te zijn. Kan het wel. Het kan een bewuste keuze zijn als gemeente om ergens in te gaan zitten. Of mee te gaan doen. Dat we weten waar we mee te maken hebben. En het is al vrij vlot staatssteunachtige toestanden. Of aanbestedingsspelregels die een rol spelen. Dus het is een behoorlijke uitdaging. Laat ik het zo maar noemen.
Daarom hebben wij gekozen juist voor de samenwerking met Horst aan de Maas en Venray. Om dat te verkennen. Stel dat niet zouden doen. Wat betekent dat? En zij stellen dezelfde vraag, dus waarom niet gebundeld en één vraag uitzetten en daar met elkaar over in gesprek gaan. Wat de rol betreft binnen de regio, er is een regionale energiestrategie, de RES. Er zijn er twee in onze gemeente. Binnen onze gemeente doen 15 gemeenten samen met de provincie in de RES participeren, waarbij wij van het Rijk een opgave hebben gekregen om binnen de RES aan te geven hoeveel opwerking en besparing wij gaan realiseren en dan moeten we een zogenaamd bod voor uitbrengen. De RES is nu bezig om dat bod op te stellen en daar wordt dus van iedere gemeente in kaart gebracht wat zou jouw capaciteit zijn, maar dat betekent dus de opgave die straks mevrouw Komand zei van tegen het Rijk, ze moeten wat minder aandoen. Nou, we hebben nadrukkelijk een opgave gekregen voor onze RES wat wij moeten gaan, waar we voor aan de laat staan. En dat is ook in die orde en grootte nu verwerkt in onze code. Dus dat is niks vrijblijvend, dat moeten we. En we moeten dat, wij gaan onze opgave in die RES inbrengen en met die RES gezamenlijk zullen we dat plafond, wat wij als opgave gekregen hebben, moeten gaan realiseren. Nu zijn we bezig met allerlei projectteams om in kaart te brengen voor besparing, voor het warmtenet en ook voor de opwekking, hoe wij aan die opgave zullen gaan voldoen en dat aangeven richting het Rijk. Dat moet op ergens in 2021 ingeleverd zijn, maar in 2020 moet daar al het hele plan voor klaar zijn. En daar hebben we echt heel veel werk aan. En op dat moment kunnen we echt volledig aan de slag. Ik wil niet zeggen dat je als gemeente een eigen verantwoordelijkheid hebt. Nou, die nemen wij nu. Dus vooruitlopend op wat de regionale opgave is en wat dat moet worden, zeggen wij, nou, wij gaan op deze manier invulling geven aan onze opgave. Dus dat is het regionale samenwerking.
Mag ik nog een andere vraag stellen?
Ja, maar goed.
Wat als uit dat onderzoek blijkt dat wij als gemeente ons niet moeten mengen in een coöperatieve borging? Wat gebeurt er dan? Wat is daar het gevolg van voor dit plan?
U bedoelt de RES of onze eigen?
Dat onderzoek.
Het onderzoek van Horst aan de Maas en Venray. Nou, het is even het punt, wat is inmengen, hè? Wat betekent dat? Immers, wij zouden zelf ook kunnen zeggen, wij stoten het helemaal af, hè? Laat de markt het maar doen. Op dit moment zijn er in de landen al veel meer gemeentes die het zelf doen. Dus daar hebben wij van gezegd, ga nou eens daarheen en haal eens op wat daar nou de haken en ogen waren, zodat we op basis daarvan kunnen leren. Mocht nou echt blijken dat het voor ons onhaalbaar is, ja, dan zullen we onze conclusie trekken en moeten we onze handen daarvan afhalen. Maar op dit moment is er allemaal in onderzoek. We hebben dat nog niet scherp en we weten zo nog niet. Kijk, je kunt natuurlijk voor 100% zelf, maar je kunt ook zeggen, ik steek maar in voor 20% of voor 30%. Dat maakt nogal wat uit, ook qua risicodragend verhaal wat je moet inbrengen. Dus dat, op dit moment is dat in onderzoek, dus we weten het nog niet.
Is daarmee uw vraag op dit moment voldoende beantwoord, mevrouw Timmermans?
Ja.
Ga ik naar de heer Oeroe. Zijn uw vragen de vraag? Nee, uw vraag is die door beide heren voldoende beantwoord.
Ik heb eigenlijk de... Hoe kan ik nou, als ik straks een keuze ga maken over de toetsingskader, het wordt echt complex, want we gaan toch de samenwerking zoeken. En hoe kan ik voor mezelf nou de keuze maken en hoe zie ik dan wat het verschil is, of we het nou zelf gaan doen en met een coöperatieve oplossing, of dat we gaan samenwerken met een andere gemeente en dan toch nog binnen dit kader blijven?
Ja, misschien even voor de helderheid, het is geen samenwerking met een andere gemeente. Zo is het onderzoek is toevallig opgepakt omdat dezelfde lokale vraagstukken leven, maar niet gericht op een daadwerkelijk samenwerking. Ik sluit niks uit, maar zo is hij nooit ingestoken. In meerdere gemeenten leeft deze vraag. We hebben hem gezamenlijk opgepakt, weggezet en gezamenlijk beantwoord. En wat wel interessant is, dat je leert van elkaar wat de casussen zijn. Sommige gemeenten hebben al deze dingen. Een heldere is bijvoorbeeld in Venraai Wind of een zonnepark. 10% coöperatie. Coöperatief aandeel is er afgesproken. Maar we hebben eigenlijk niet een partij die hem daar nu echt vastpakt. Laten we hem dan lopen als gemeente, of zorg je er nu voor dat hij toch binnen de gemeente blijft en straks een keer doorverkocht wordt als een participatie naar wel een club die dit aan kan. Dan is misschien ook, wat u net zei als vraag erin, wat als we dat niet doen, wat gebeurt er dan? Nou, dan ben je zo'n uitgangspunt in beginsel al kwijt, bij wijze van spreken, terwijl je het misschien wel naar je toe kunt halen.
Dus eigenlijk zegt u, we zijn het wiel in elke gemeente apart opnieuw uit aan het vinden.
Nee, we zijn juist gezamenlijke matrix aan het organiseren en lerende van elkaar. Want sommige gemeenten zijn wat verder in planontwikkeling of liggen concretere initiatieven. Dat kan je overkomen. En ook heel simpel ingegeven door het klimaatakkoord wat zegt streven naar 50% lokaal eigenaarschap. Nou, op die vraag kun je maar beter voorbereid zijn. Dus we noemen het ook, we nemen het ook om dit kader op. Maar terecht dan de vraag, wat doe je dan als het niet kan? Sta je dan als gemeente borg of garant? We zien het ook in buurgemeenten waarin gevraagd wordt, beste gemeente, mogen wij via jullie borgstelling bij de BNG goedkoop geld lenen en dat doorzetten naar de coöperatie om daadwerkelijk dit tot stand te brengen of een ontwikkelkapitaal bij elkaar te krijgen. Dit zijn vragen die logischerwijs aan de orde zijn of straks langs gaan komen.
Maar samenwerking betekent ook dat als wij zelf bijvoorbeeld met Inexus om tafel moeten, wij een kleine speler zijn, ook de krachten kunt beulen en juist met elkaar richting Inexus kunt optreden. Dus ook dat is een stuk van samenwerking. Dus het is in de breedste zin kijken, wat zijn het voor mee, zeggen ze dan, hè? Wat kunnen wij ermee doen? En ja, als er beproefde modellen zijn, haal die op en maak daar gebruik van. Waarom zou je alles dubbel moeten doen?
Nee, maar een beetje een vervolg van mijn vraag natuurlijk is, we hebben net gepresenteerd voor met name het zoekgebied voor wind. Het beperkt zich tot eigenlijk de oostelijke kant van de A73. Natuurlijk ga je kijken wat je binnen je eigen gemeente kan. Maar wat ik mis is inderdaad, wordt er misschien op grotere schaal gekeken naar binnen de provincie of binnen de landen meer geschikte locaties waar inderdaad coöperatief of samenwerkend met verschillende gemeentes iets geplaatst kan worden wat qua volume minder hoeft te zijn met hetzelfde resultaat.
Dat spel, dat is niet verkeerd, het spel op de wagen betekent ruzie, maar het is gaande in restverband. Alle gemeenten leggen hun ambitie neer, maar ook de mogelijkheden worden op dit moment verkend, ook in ruimtelijke zin. Als je Meerlebroek bekijkt en je trekt hem door in noordelijke richting, dan zit ik in een tuinbouwgebied wat als door de provincie als zoekgebied voor wind is aangewezen. Ik kan me voorstellen dat dit heel makkelijke grensoverschrijdende aanknopingspunten zijn om te kijken, kan ik hem meer turbines in de lijn zetten als dat een goed plan zou kunnen zijn. Is denkbaar. Dat zijn hele eenvoudige...
Zijn uw vragen daarmee beantwoord, meneer Smeets, op dit moment?
Ja, mijn vraag is beantwoord.
Maar... Ga ik terug naar samen verder. Heer Oero, heeft die heer Jacobs nog een aanvullende vraag naar aanleiding van de initiële vraag van de heer Oero?
Ja, voorzitter, het gaat inderdaad over grensoverschrijdend. Is er gekeken eventueel inderdaad, want nu wordt gekeken naar noorden en het midden, kun je ook iets in feite doen met onze Duitse buurgemeentes? En zij hebben ook allerlei initiatieven op deze gebieden. En kan dat, mag dat, wat zijn de mogelijkheden daarin?
Het probleem is, ik ben daar gewoon heel eerlijk in, het is allemaal vrij complex. Grensoverschrijdend, ja, wordt in dit geval nog steeds gezegd provincie- of gemeentegrensoverschrijdend en niet landsgrens. Dus kortom, al zouden we het nog verder gaan halen en we zouden zeggen, we gaan windturbinemolens neerzetten in Canada en dat daar gewoon, ja, dat zou dus een optie kunnen zijn. Dus nu gezegd, de opgave die we hebben, moet vanuit in Nederland worden opgelost. Dus dat is je opgave. Het wil niet zeggen dat wij achteroverleunen en we hebben al een gesprek gehad als Bezel zelf met de buurgemeente Brugge en ook met de minister van Noord-Rijn-Westfalen, omdat bij toeval die in Bracht woont en daar zijn de lijntjes kort. Ook daar wordt gezegd, zij hebben ook problemen, wij hebben problemen, kun je die samenbrengen, maar ten aanzien van zeggen het opwekken, wordt het toch ook daar weer een probleem. Hoe krijgen we stroom van hier naar daar en andersom? En we hebben dezelfde problemen met Tennet, dus in die zin verandert dat niet.
Ik was inderdaad aan het denken, omdat er wordt gezegd van er zijn stations waar je eigenlijk geen aan- of afvoer hebt, om het zo te noemen. En ik kan me voorstellen dat die misschien aan de andere kant van de grens wel ligt. Maar goed, u heeft wel onderzocht blijkbaar. Nou ja, dank u wel in die zin.
Goed, is daarmee uw vraag, de heer Jacob, prima beantwoord. Gaan we terug naar de heer Oero, of er nog verdere vragen zijn naar aanleiding van de presentatie over het windgedeelte?
Ja, dank u wel voorzitter. Ik had één aanvullende vraag, dat ging over kleine windmolens. Tot een tiphoogte van 25 meter. Nou weet ik als techneut, want er zijn ook windmolens die zijn 6 meter hoog. Die hebben een doorsnee van 3 meter. Vallen die dan onder dezelfde regeling? Want dan moeten zoveel 100 meter van mag daar... Dus vallen ze dan onder dezelfde regeling? Ik kan me voorstellen dat we niet van plan zijn om dat allemaal maar toe te staan. En dat iedereen vrij van dit soort dingen kan neerzetten. Maar geldt dat dan ook?
Mag ik het woord geven?
Dat is een goede vraag, hè. Zoals die nu in de code opgenomen is, zou het daar hetzelfde voor gelden? Ja, misschien moet je daar maatwerk van maken, ik ben het wel met u eens. Hè.
Zijn er verder nog vragen aan aanleiding van het onderdeel wind? Dank u. Bezos de lijst?
Niet, de algemeen wel.
Nee, daar komen we dadelijk wel even op. Namens de fractie van de VLP, dadelijk. Fractie van de CDA,
jawel.
Heer van de AVO, dan u het woord.
Naar aanleiding van de... presentaties juist werd gezegd dat in het zoekgebied windmolens vanaf 25 meter aan de oostzijde dat er nog diverse uitsluitingen waren. Waarom zijn die dan niet ingetekend?
Ja, dus in de kaart zelf, in de code zelf zie je al een kaartje wat verder verfijnd is. Daar hebben we ook al zones langs bebouwing opgenomen daarin. De gaslijding is ook nog een factor van betekenis daarin. En ik sluit niet uit dat je mogelijk nog wel meerdere beperkingen tegen gaat komen als je het gebied ingaat erin. Ik sluit bijvoorbeeld ook vanuit met relaas tot de grens, kan me nog wel iets voorstellen. Is nadrukkelijk nog een zoekgebied in die zin. Maar het gebied is wel aangewezen en daarbinnen weet je nu al dat het niet maagdelijk is. Logischerwijs.
Maar dan naar de buitenwacht toe, naar de presentatie, als je het in het openbaar presenteert, lijkt het dan dat je daar een gigantisch groot gebied hebt en dat het eigen feiten heel makkelijk is om het daar neer te zetten. En dan wek je ook verkeerde verwachtingen, denk ik, als je al kunt aangeven dat al goed 6-5% daarvan in mindering komt nu al. Voor de beeldvorming en helderheid ook naar buiten toe en naar de bewoners en wie dan ook. Lijkt me dat wel duidelijk
als dat goed doet. Goed punt. Dank u wel.
Daarmee is uw vraag voldoende beantwoord, heer Van Aan.
Mag ik hier nog heel even op terugkomen?
Tuurlijk, yes,
Er werd aangegeven net in relatie tot windenergie dat het vooralsnog een studie is. Naar de mogelijkheden, et cetera. Dat geldt natuurlijk ook voor het zonnegedeelte. Hè?
In Meerlebroek, ja.
Ja, ja.
Ja.
Nee, in relatie tot de vraag is dat eigenlijk geborgd door uw opmerking. Plus even de bevestiging voor mezelf dat alle twee de plannen dezelfde basis hebben.
De initiatiefnemers weten ons nu al te vinden. Dus in de zin, ze leggen initiatieven voor erin. Daar willen we niet solitair meegaan in de wetenschap dat we willen werken naar een energielandschap. Of in ieder geval de combinatie van zon, zo mogelijk ook met wind. Zodat je ook richting Nexus en Vuist kunt gaan maken. Het is de moeite waard dat we dit met elkaar aangeleggen. Als elk project dat voor zichzelf gaat doen, ik denk dat we dan juist niet duurzaam bezig zijn.
Mag ik daar nog een aanvullende vraag op stellen? Worden de enige beperkte plaatsen in de gemeente waar nu mogelijkheid is dat windturbines, wordt dat nu uitgesloten voor zonneweiders?
Nee. Nee, nee.
Komen
we zien het niet veel, maar her en der zie je het al. Ja, wind en daarna wordt een zonnepark onder aangelegd.
Oké. Okay.
De combinatie kan, is niet uitgesloten, sluit elkaar niet uit. Nee.
Dank u wel voor beide presentaties. Dan wil ik overgaan, want blijkbaar zijn dat toch nog algemene vragen, wil ik het raadvoorstel aan de orde brengen. En dan zou ik graag willen beginnen bij de fractie van het CDA. De fractie van het CDA, zijn er naar aanleiding van het raadvoorstel technisch-inhoudelijke vragen?
Jazeker, we hebben een aantal vragen, waarvan de eerste vraag voor mij was, we spreken over een geïnstalleerd vermogen van 15 tot 20 megawatt bij mogelijke windmolens. We weten dat het hele gebied valt, de gemeente Bezel, onder het gele, zeg maar het zachte wind en de windkaart op een heel laag pitje, eigenlijk een van de laagste treden. En hoe verhoudt zich dan dat wij die lage treden hebben en dan het geïnstalleerd vermogen? Moeten wij daardoor meer geïnstalleerd vermogen, dus meer windmolens plaatsen, willen wij tot een rendement komen? Heel even. Want het staat overal in puur en alleen geïnstalleerd vermogen en dat zegt me niets over de opwekking.
Wil ik even rondkijken of er, zeg maar, naar aanleiding van uw vraag nog vragen zijn dat die direct mee te maken hebben? Dan kijk ik even rond om die u nu ook te stellen.
Dezelfde
vraag. Oké. Wie mag ik het woord geven? Ik wil ze toch even vraag voor vraag gezien de complexiteit gewoon per vraag even behandelen.
Geïnstalleerd vermogen is een inschatting en feitelijk bepaalt de ruimte straks. In combinatie denk ik vooral met de types en de hoogtes, want die zijn heel belangrijk erin. Hetgeen wat nu in Roggel staat, volgens mij, ze zijn niet eens meer op de markt en hebben een rotor hoogte van 98 meter. Dus je zit al te denken aan 130, 140 of zelfs 150 of 60 meter. Met boven de 200 meter tiphoogte erin. Ze hebben meer vermogen. Dus het zou kunnen zijn dat je straks, we hebben nu 6 gezegd, maar het zou qua vermogen ook met 4 opgevuld kunnen worden. Met je maar hoogte gaat pakken. En dat is een bepalende factor binnen het geheel.
Ja, dat is de technische aard. Mm-hmm. Maar we zitten hier in een gebied wat men op de windkaart kan zien, wat eigenlijk de inlaatste treden is, waar de wind mee opgewekt kan worden.
Dan kan het nog voldoen.
Dus de effectiviteit die is hier 15% zeg maar, van in Zeeland waait, aan de kust.
En dan kun je er nog zo groot vermogen neerzetten, maar dan komt er niks uit. Dan heb ik dat dus ook niet gedaan.
Nee, er wordt wel degelijk rekening gehouden met de windsnelheden op die hoogtes. Ja. En ik kan me voorstellen, als een ontwikkelaar daar straks iets gaat doen, dat hij ook eerst gaat meten wat behoort hier tot de mogelijkheden. Dat is ook een vrij gangbare norm erin. Maar het is niet zo dat het, ik zou dat willen bestrijden, dat maar 15% is van wat het aan zee doet. Ze staan daar een stuk lager en dat is ook de reden dat we ze hier een stuk hoger zetten. Gaan we iets de grens over, dan zien we ook heel veel turbines met een lagere hoogte die gewoon renderen.
Oké.
Okay. Staan met u op dit moment voldoende beantwoord? Even, de heer Van Avert, is uw vraag daarmee voldoende beantwoord? De heer Heijnen, had u aanvullend op het antwoord nog een reactie?
Nou, met name de vraag, wat ik nu net hoorde van de hoogte van de molens. We zijn te praten over molens tegen het Duitse grenswald aan. Navraag die wij gedaan hebben bij de gemeente Brugge leert dat in en in de nabijheid van het grenswald absoluut verboden is om windmolens neer te zetten. Ik vraag me af of en hoe het dan gezien is met Europese regelgeving. Als wij aan onze kant een molen of een aantal molens neer gaan zetten met de hoogtes die u nu noemt. Dan kan ik me zo voorstellen dat we ook in Europees verband een probleem hebben, omdat het gewoon niet mag qua Duitse regelgeving.
Mag ik vragen om daar een antwoord op te geven?
Nou, deze vraag die u nu stelt, hebben wij uiteraard gesteld in het overleg wat wij hadden met de Duitse gemeente Brugge en ook met de abgeordneten van Noord-Rijn-Westfalen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat wat discrepantie zat in de beantwoording. Die minister was er vrij stellig in. Als het gaat om energieopwekking, dan gaat dat voor zeg maar de Natura 2000 regelgeving. En dat was naar onze mening vrij verrassend dat die uitspraak kwam. En hij zei voorlopig Want wij zullen allemaal aan een opgave moeten voldoen, zal die regelgeving erop worden aangepast. Nou, dan is het tijd om af te wachten of dat inderdaad het effect is. Maar dat was in ieder geval een vrij krasse uitspraak.
Als die grensovergang die we een stukje willen verschuiven, dan halen we 2025 niet. Maar oké, het antwoord is wel duidelijk.
Zolang heeft ook annexes nog nodig, dus in die zin.
Werk met werk doen. Kijk even terug naar de fractie van het CDA. Heeft u in de aanleiding van het raadsvoorstel nog meerdere vragen?
Ja, ik wil wel nog even, het is natuurlijk een beetje mosterd naar de maat, maar wel ook de insprekers bedanken voor hun bijdrage. Omdat we net zijn overgegaan, is dat eigenlijk tekortgeschoten. Mijn vraag is helemaal anders, maar mevrouw Timmermans.
Mevrouw Timmermans, en u het woord.
Dank u wel. Te beginnen op pagina 8, monitoren en evaluatie. Daar kiezen we voor een periode van 2 jaar voor de eerste evaluatie. Waarom is er gekozen voor de evaluatie van een toetsingskader na 2 jaar? Het betreft een adaptief kader dat waarschijnlijk op korte tijd onderhevig is aan veranderingen, gezien de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie.
Ja, nou, wij hebben hiervoor gekozen omdat wij weten dat die tijd nodig hebben om het hele scala van onderzoeken voor ons betreft een beeld van te hebben. Ongetwijfeld zal er links of rechts nog wat wijzigen qua kader. Dat zullen we dan meenemen. Daar hoeft het niet op te wachten. Maar het is wel zo dat wij hebben nu in de gaten dat het hele tijdrovende projecten zijn. Zowel om het participatieproces toe te passen, om met de stakeholders de goede afspraken te maken, om met de partners als Enexis op tafel te zitten, qua regelgevingszaken op scherp te hebben. Dat wij denken dat wij 2 jaar nodig hebben om dan eens te kijken hoe is dat nou allemaal verlopen en wat betekent dat dan en kunnen we op de ingeslagen weg zoals wij denken dat die moeten gaan verder. Dus dat is echt wel de reden dat 2 jaar voor ons een mijlpaal is.
Oké, duidelijk, dankjewel. Bladzijde 8, totstandkoming van de code. De code is geformuleerd in samenwerking met de Bezelse gemeenschap. Is ergens inzichtelijk of openbaar gemaakt wat de opbrengsten van deze sessies waren. Naar mijn weten was men lang niet altijd gelijksgezind. En dat lees ik eigenlijk nergens terug.
Met de Bezelse gemeenschap is vooral in het kader van de duurzaamheidsvisie gesproken en is op verschillende momenten tijdens de masterclasses zon, wind en dergelijke zijn er kaarten op tafel gelegd of zijn borden neergezet waarin ook mensen kenbaar konden maken wat vind je relevant en waar zou het kunnen, waar zou het niet kunnen. Die informatie die is meegenomen in dit kader.
Is daarmee uw vraag op dit punt voldoende beantwoord op dit moment?
Ja, is dat nog ergens terug te zien? Of?
In feite terug in het stuk.
Ja, ik kom terug in het stuk. Ik kijk ook even naar mijn collega Esther Swinkels. Is er nog documentatie van de duurzaamheidsvisie destijds en hoe wij de kaarten opgehaald hebben? Want dit was de... Verschillende kaarten zijn er beschikbaar gesteld en er is ook op geplakt. Ik denk degenen die aanwezig waren, die kunnen zich dan nog wel herinneren. Nou, daar zullen vast beelden van zijn, maar er kwamen 2 zaken heel nadrukkelijk naar voren en die hebben we ook centraal gesteld in de code. Dat is als wij de grote schaal zien, dan zien we dat in Meerlebroek. En wat we verder relevant vinden is dat we mee kunnen doen op een bepaalde manier. Dat zijn de 2 hoofdzaken. Als het gaat om stakeholders, dan hebben we zowel met jullie op tafel gezeten als ook met initiatiefnemers, sectorale vertegenwoordigingen in de aanloop van deze code.
Oké, dankjewel. De volgende vraag gaat over bladzijde 16. Even kijken. Scrollen even door. Daar worden termen genoemd zoals zuinig en zorgvuldig gebruik van ruimte en een acceptabel plan. Is het mogelijk om deze begrippen nader te duiden? Want wanneer is iets acceptabel en wanneer is iets zuinig en zorgvuldig gedaan?
Niet makkelijk. Nee, dat is ook wel de reden. Ruimte is ook maar 1 van de 4 componenten. En ik denk dat we met de locatie binnen het geheel al heel veel eisen hebben gesteld van waar men aan moet voldoen. Overigens is dat ook 1 van de redenen om te monitoren na 2 jaar. Want misschien slaan we wat dicht en gaat elke initiatiefnemer gillend weg naar dit kader. Maar tegelijkertijd kun je ook geven en nemen door met de 4 pijlers... op te zoeken, is dit in totaliteit een acceptabel plan. Ruimte, dat is redelijk helder. Als het gaat om de omgevingsdialoog, dan willen we daar meer en korter op gaan zitten. Dus we proeven wel, gaat dit fout? In samenspraak met de initiatiefnemer ook nagaan, hoe is die omgevingsdialoog ingericht? Vaak gaat het in het begin fout en dan kun je later niet meer herstellen. En als het gaat om ruimte, dan zit daar een leidraad in die we meegeven. Richt je plan maar eens op een dusdanige manier in. En vervolgens komt nog eens het mede-eigenaarschap. Nou, is op al die fronten een positief iets, dan hebben we het over acceptabel, denk ik. En zuinigheid is zorgvuldig ruimtegebruik. Ja, als we alle zon omzetten in wind, dan is het zuiniger. Ja. Maar daar hebben we de plek niet voor.
Dan wordt er... Dan wordt er dus gekeken naar dat initiatief en wat daar inpassend is en zuinig.
Ja, acceptabel zit hem denk ik dat op half...
Zou je even de microfoon willen?
Ja, sorry. Dat het op al die vier domeinen, dat is ook de keus geweest, een voldoende of een ruime voldoende scoort zelfs. Ja. En nogmaals, wat ik zei, ruimtegebruik is moeilijk definieerbaar. Wat is nu zorgvuldig en zuinig? Het is maar net vanuit welke optiek dat je er naar kijkt.
Ja, maar goed. Zuinig, de LHSB geeft al aan, ga niet al onze grond zoveel mogelijk aanpakken. Nou, daar moet je dus echt zuinig op zijn. En als het echt niet anders kan, dan zullen we dus offers moeten brengen, maar wel in die terminologie echt zuinig en zorgvuldig uiteraard.
In kader van die zorgvuldigheid wil ik dan een opmerking maken. Ik ben reeds benaderd door een aantal bewoners van de Meerlebroek, die zeggen, ja, moet ik dit uit de krant vernemen, dat hier windmolens komen. Dan heb je eigenlijk al de slag verloren, als je, voor mijn gevoel.
Nee, want het punt wat wij graag willen, en dat is ook net aangegeven, wij willen straks naar een zogenaamd energielandschap toe. En dat betekent, dat is een hele lange weg om te gaan. Ik heb van de week een gesprek gehad met Enexis. En ik wil ook Enexis uitnodigen om er nu eens uit te leggen hoe zij nou een procedure volgen en wat daar allemaal bij komt kijken. Die afspraak wordt gemaakt, maar dan hebt u een beetje een beeld wat het speelt. In het kader van zo'n gedachte om een energielandschap te hebben, zeggen wij, willen in totaliteit alles erbij pakken. Dus ook de biodiversiteit, landschapsgebruik en ook het opwekresultaat. In zo'n heel totaal gebeuren is juist die zorgvuldigheid zo belangrijk en er komt ook die participatie bij uit. Wij gaan, en dat is onze gedachte, met alle grondeigenaren die er zitten in gesprek. Dus niet alleen maar met de grondeigenaar die eigendom hebben en de revenue zouden krijgen van zeg maar de wind of de zon. We willen met alle eigenaren juiste afspraken maken om met hun dus te komen tot een bepaalde verdeeld sleutel en daarbij de acceptatiegraad. En dat vinden wij zorgvuldig. Dus natuurlijk, de journalist heeft een stuk gezien. Uiteraard heeft er samenvatting gemaakt en ik moet zeggen, hij heeft samengevat wat er stond. Daar staan wij ook achter. En als portefeuillehouder zeg ik, de gesprekken die moeten komen, die gaan nog komen. Juist, dat is nodig in de kader van de zorgvuldigheid. Dus niemand hoeft zich gepasseerd te voelen. Wij gaan daarom die 2 jaar even uittrekken om dat proces in de breedste zin zo goed en zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken. En dat kost gewoon tijd.
De heer Heijnen, ik zie dat u...
Ja, wat doen... We hebben die kaart gezien met de windmolens, waar zeker met die buffers een zeer beperkte ruimte is. Wat doen we dan op momenten dat je dan alleen maar die ruimtes hebt en de grondeigenaren gewoon niet mee willen doen? Zijn we dan ook zover aan denken dat we dan over onteigening of iets dergelijks bezig zijn?
Nou ja, ons grootste streven is zover absoluut nooit te komen, want we willen het juist met elkaar gaan doen. En wij moeten het zo aantrekkelijk maken dat ook de grondeigenaar zeggen dat ze kansen zien om het te doen. Kan het niet vanwege het feit dat wij met de grondeigenaar niet uitkomen dat zij per se die grond nodig hebben of we die kunnen ruilen. Er zijn diverse scala van mogelijkheden waarbij wij aan denken om juist te voorkomen dat we in die positie terechtkomen. Maar het is te prematuur nu om aan te geven wat we dan gaan doen.
Gewoon in dat kader gewoon ook nog zaken spelen... In een stuk is aangegeven dat wij veel gronden daar in bezit hebben. Ik weet nog uit eerdere raadsperiodes dat we toen bezig waren over al dan niet opnieuw verpachten van deze gronden. Dus we moeten ook, en dat is ook een vraag die ik dan aan u stel, van hoe gaan wij dan om op het ogenblik dat wij als gemeente willen meeparticiperen of daadwerkelijk iets willen doen. Wat gaan we doen met onze contracten die we hebben lopen? We kunnen wel zeggen dat we veel gronden in het Meerlebroek hebben, maar... Hebben we ook wel een visie over het niet verlengen, het afkopen en allemaal dat soort zaken?
Die hebben we. We hebben al met de rentmeester gesprekken gehad om juist eerst eens in kaart te brengen. Wat betekent dat in godsnaam als je praat over iemand heeft pacht? En kan je van die pacht afkomen, ja of nee? Nou, ja, inderdaad, dat is niet 1, 2, 3 gemakkelijk. Maar ook daar weer zijn allerlei mogelijkheden en zeg maar participatiemogelijkheden ook van de pachter mee te doen aan dat soort processen. Want wij de indruk hebben, als je met elkaar in gesprek gaat en je gaat het uitleggen waarom, dan komt een heel eind. Maar we hebben daar al een beeld van. Bij ons is in ieder geval al heel duidelijk van wat soort pacht, wat betekent dat dan? En wat betekent dat ook om er vanaf te komen als je dat al zou willen en op welke termijn?
Is daarmee uw vraag voldoende beantwoord op dit moment? Ga ik terug naar
mijn... Mag ik nog even een aanvulling?
Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Heer Oeroe.
Hoor ik de wethouder dan zeggen dat in de communicatie, in de dialoog dus met de omwonenden, dat we dan echt het hele pakket afwachten. En voordat we mensen informeren over stapjes die al gemaakt worden. Want je loopt natuurlijk, je loopt het risico dat je heel lang moet wachten tot je alles weet. En dat er eigenlijk aan de voorkant al mensen zijn die al, en die mensen krijgen het gevoel. En niemand, je praat dat gevoel niemand aan, maar ze krijgen dat gewoon vanzelf. Het is hun eigen woonplek, het is hun veilige thuis, noem maar op.
Uit daarop in mag haken, een van de besluiten die jullie raad voorlicht is zometeen code vaststellen, maar ook het organiseren van een informatieavond erin. En het ligt denk ik voor de hand, zoals we ook nu Oost-West onderscheiden hebben, om voor het oostelijk deel van de gemeente en voor het westelijk deel van de gemeente, omdat de vraagstukken en uitdagingen heel verschillend zijn, daar ook onderscheid in te maken en heel specifiek straks uit te gaan nodigen. Wie woont er in Meerlebroek en kunnen we dat met elkaar eens gaan bespreken? Wat zijn de plannen van de gemeente erin en hoe kan dit jullie raken en wat gaan wij vervolgens doen in dat proces? Dus niet eerst alle keukentafelgesprekken en daarna een keer, want dat klept zich toch wel rond. Nee, eerst maar eens uitleggen wat gaan we doen. En ook de vrees wegnemen, het is er niet morgen. Anderzijds, tegelijkertijd zien wij vanuit die hoek initiatieven onze kant al opkomen. Wij zouden graag willen morgen. Of het nu zon of om wind gaat.
Is daarmee op dit moment uw vraag voldoende beantwoord? Kijk,
de rest doen we inderdaad.
Goed zo. Ga ik helemaal van rechts voor mij naar links. Toen mevrouw Timmermans, u weer aan het woord.
Dank u wel. Ik heb nog een aantal vragen. Bladzijde 17 staat een goed initiatief scoort op alle pijlers een ruime voldoende. Wie gaat het beoordelen en hoe borgen we een objectieve beoordeling?
De gemeente. Zoals ik lees. Maar dat zal ambtelijk gebeuren. Maar ik kan me voorstellen dat ook heel veel zaken hier straks terug gaan komen. En zoals we nu al gezegd hebben, zo'n omgevingsdialoog, we kennen dat tot op heden niet als onderdeel van een vergunning afgeven. Dus het zal ook bij jullie neergelegd gaan worden. Dus jullie hebben er natuurlijk ook een stem in.